einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Trace is er, ik ben er.
Woehoe!
Ja, jawel. We doen het nog steeds digitaal, want het is nog altijd niet zo duidelijk met die bubbels en zo. Wat dan nu
ja,
wel en
ik, ik ben niet mee met de bubbels, dus ik blijf gewoon een beetje thuis.
Maar goed, we kunnen nog altijd podcastjes maken.
En het is een speciaaltje vandaag.
Ja, zeker. We mogen hem zeker een speciaaltje noemen.
Het is namelijk onze grote zomeraflevering. En ja, je hebt dat juist gehoord, dat is met hoofdletters. Grote zomeraflevering. En voor die zomeraflevering hebben we een oproepje gedaan op onze socials met de vraag om wie dat er graag een persoonlijke tip wil voor zijn zomerleeslijst, een mailtje te sturen naar ons en gewoon een beetje te vertellen van wat doe je deze zomer, welke boeken heb je graag gelezen. En dan gaan wij op zoek naar het perfecte boek.
Ja, dus ik vind het ook wel spannend of dat we dan ook effectief erin zullen slagen om een goede tip te geven. Dus dat moet iedereen ook die een tip krijgt laten weten of wat hij daar tevreden mee was. Hè?
Ja, ja, inderdaad. Ja. Als ze niet tevreden zijn, ga ik wel ween in mijn zetel.
Oké, okay. Maar dat is dan voor de hersteditie en dat past eigenlijk wel.
Het is waar, een herst weent iedereen. Hè?
Ja, voilà. En zeker in de zetel. Oké, ik ben er wel klaar voor, denk ik.
Ik ook.
Ja, ik heb geen taartje deze keer. Gewoon wat yoghurt, dat mag ook voor de variatie.
Ja, ik ben een koffie aan het trekken, ook al is het na 4 uur. Dus wauw, ik ga echt tot on a roll zijn. Sarah en ik hebben de mailtjes dan in een spreadsheet gestoken en daar dan onze tips in getypt. Ik ben een klein beetje een spreadsheet nerd.
Ja, maar dat is vrij handig voor mij.
Ja, het is dat. Dus we gaan gewoon beginnen van boven aan de spreadsheet. Ik denk dat ik het chronologisch heb aangepakt in de volgorde dat ze zijn binnengekomen in onze mailbox.
Maar eigenlijk, ja.
Dat weet ik zelfs niet meer.
Ah, ja.
Dus ik ga gewoon beginnen met wie er van boven staat. En dat is Flore. En die zegt dat haar vakantie nog niet vast ligt, maar dat ze waarschijnlijk met de tent gaat weggaan. Maar het is allemaal nog niet zo heel zeker. Wat ik snap, want ons vakantieplan zijn ook nog helemaal niet zeker. Het is een onzekere situatie. Maar boeken waar ze wel heeft van genoten zijn Americana van Chimamanda Ngozi Adichie. Supermooi boek, inderdaad. Een klein leven van... Sarah, jij hebt dat gelezen. Wat is het naam hier?
Yanagiri of zoiets.
Ja, ik stel ook gewoon al voor dat we Flore een aantal boeken geven met moeilijke naam. Want de volgende is Het achtste leven van Nino Haratishvili. En dan hebben we nog Maximisha en het tijdoffensief dat nu aan het lezen is van Johan Harstad. Ik denk dat we bijna alles daarvan hebben gelezen. Een klein leven ben jij een beetje afgehaakt, Sarah. Ik ben er zelfs nog niet in begonnen, omdat jij erin bent afgehaakt. Maar ik denk dat we toch wel een aantal tips kunnen geven aan Flore. Alright. Oké, waar Flore haar boek mee al een klein beetje deed aan denken, is zo het coming-of-age genre. Dat is zeker zo bij Max Michel en het Tet-offensief. Het achtste leven is meer een familiekroniek, maar waar ik dan aan denk, zijn bijvoorbeeld de boeken van John Irving. Daar zijn Praying for Owen Meany en The World According to Garp lijkt mij perfect. Dat zijn twee boeken die echt gaan over opgroeien in Amerika. En die alle facetten van de opgroeien belichten. Vriendschap, puberteit. Een beetje carrière maken, ontdekken wat je wilt doen met je leven. En ook achteraf zo wat terugkijken en denken van waar heb ik spijt van, waar is het niet zo goed gegaan. En ze gaan wel degelijk over één personage, maar omdat het zo gedetailleerd is en zo rijk, komt het soms al wel in de buurt van een familiekroniek. Dus die wil ik zeker aanraden. Waar ik ook aan denk is The Nix van Nathan Hill. Ik moest daar vaak aan denken toen ik Max Michel en het Tetonfestief las. Omdat dat vindt ook plaats in Amerika, niet in New York, maar in... Het is meer aan de westkust. Ik ben juist, hè? New York is de oostkust, dus aan de westkust. Dat plaatsvindt, maar het heeft ook een klein beetje zo heel die feel van die Vietnamoorlog die bezig is. Hij is geboren in Amerika, maar zijn moeder is gemigreerd van in Noorwegen. Dus je hebt ook zo weer een beetje dat van die Max Michel dat daarin zit. En het is ook een boek waar het er heel verschillende dingen gebeuren. Het gaat bijvoorbeeld ook... over gamen, dus iemand die constant gamet ook in dat spel. En in het begin denk je van, ik weet like, niet zo hoe dat het erin past. Maar dan uiteindelijk past het er wel in. Dus ook heel veel kleurrijke personages. Dus dat doet mij echt wel denken aan die Max Misha en het Tet-offensief. En dan dacht ik ook nog aan Moon Palace van Paul Auster. Dat is al iets ouder, dat vindt plaats in de jaren 80. Maar dat gaat ook over iemand die, ja, die opgroeit, die zo'n beetje tussen die puberteit en die volwassenheid zit. En een beetje op zoek is naar van, wat wil ik nu eigenlijk doen met mijn leven? En die daar wel heel wat in gevangen zit. Omdat hij niet weet wat hij wil doen, doet hij eigenlijk niets. Maar het is ook een heel mooi boek. Ook een soort van liefdesverhaal dat er wel in zit. Dus die wil ik daar wel aanraden. En Flore, wat heb ik nog opgeschreven? Nog iets anders, dat ook Coming of Age is. Maar iets anders dan die eerste vier is On Earth We're Briefly Gorgeous van Ocean Vuong. Dat is vergeleken met die andere boeken een pak dunner. Dat is iets van 200-300 pagina's, denk ik. Het is ook veel... veel meer aandacht voor de taal, veel poëtischer. Maar tegelijk belicht het ook die... Het gaat over een ander Amerika, omdat echt, het is iemand die migreert is, wat dat wel gelijkaardig is aan een Max Mischa of aan een de Nix bijvoorbeeld. Maar hij komt wel uit een heel andere wereld. Hij komt uit Vietnam. Als hij aankomt in Amerika, blijft hij ook wel veel meer in die Vietnamese gemeenschap. Maar ik denk dat dat misschien ook aansluit bij Americana, want daarin zie je ook hoe dat iemand uit Nigeria komt en ook ontdekt van, oei, dat gaat er hier anders aan toe. En tegelijk ook nog wel in die Nigeriaanse community in Amerika blijft. Dus dat vind ik wel een aantal boeken waarvan ik denk, misschien gaan Floren die ook mooi vinden.
Oké, ik vind dat wel een mooi lijstje al.
Ja, het was de eerste. Misschien heb ik hier al mijn pijlen al verschoten.
Oké, we zullen straks gaan zien. Als je blijft dezelfde tips geven, dan... Ja, dan
Ik denk, ik ga wel af en toe dezelfde tip geven. Maar dat is omdat heel veel mensen blijkbaar de laatste tijd genoten hebben van Max Mischa en het Tet-offensief. Of van Het Achtste Leven. En dat zijn twee boeken dat ik ook super mooi vond. Maar dat zit wel zo wat in een... Allee, allebei, dus niet per se in hetzelfde genre, maar allebei hebben die wel heel hard in de genre waar het ook andere boeken bij aansluiten. Ja. En ik vind, als je genoten hebt van de Max Mischa, denk ik echt dat je ook gaat genieten van de Nix. Vandaar als je tegen mij zegt, oh joh, Therese, ik vond dat een mega mooi boek, ga ik zeggen, hold. Ga naar de winkel en haal je de Nix en haal je iets van John Irving, want ik hoop dat je dat ook mooi gaat vinden. Dus die gaan wel nog terugkeren waarschijnlijk.
Oké, allee, dan is... Allee, het is goed. Je krijgt mijn toestemming om nog een keer eenzelfde tip te geven.
Alright. Dan hadden we een mailtje van Hilde. Allee, een mailtje. Hilde haar mailtje was wel heel kort, maar dat is niet erg, want ik ben gekeken op haar Instagram om zo wat te zien waar ze normaal van geniet. En daar las ik dat ze zegt, fictie is wegduiken in een andere wereld, non-fictie is bijleren en geïnspireerd worden. Ja, ik ben het daar eigenlijk wel grotendeels mee eens. En de non-fictie die mij het afgelopen jaar meest heeft geïnspireerd, was Wilding van Isabella Tree. Ik denk dat we daar al een keer over gebabbeld hebben in een podcast. En Wilding gaat eigenlijk over het eigen leven van Isabella Tree. Ze heeft met haar man bewoond in een landgoed in Engeland. En de voorbije decennia hebben zij dat landgoed opnieuw laten verwilderen. En Wilding vertelt echt heel in detail hoe dat er gegaan is. Hoe dat bijvoorbeeld wilde soorten zijn teruggekomen, wilde dieren. Maar dan ook hoe dat planten en bloemen en hoe dat alles eigenlijk opnieuw is beginnen diversifieren. In plaats van altijd met hetzelfde, altijd met die akkers, met graan. Er komen daar meertjes in, vijvers in. En in die vijvers komen er opnieuw waterplanten die er al super lang niet waren. En dat is super mooi, ook omdat ze bijvoorbeeld door Europa reist om andere van die wilding-projecten te gaan bekijken. En ik vond dat heel mooi. Het is echt zo'n pleidooi om de natuur wat met rust te laten. Maar het toont tegelijk ook hoe snel dat alles terug kan veranderen. Maar als ze bijvoorbeeld, ik denk dat ze begin jaren 2000 of eind jaren 1990 beslisten om dat te doen. En dat ze na een tiental jaar alweer diersoorten hebben die daar in decennia niet geweest waren. Dus dat vond ik wel heel mooi. Als het gaat om non-fictie die inspirerend is, dan vond ik dat wel echt een zotte. Ik zie dat jij ook een non-fictie tip hebt, Sarah.
Ja, ik ben heel blij dat er ook iemand is die non-fictie. Dus eigenlijk de enige persoon hè, die non-fictie tips vroeg onrechtstreeks. Dus ik denk dat ik toch twee tips wil geven. Eentje die ik begin van het jaar gelezen heb, is We Are the Weather van Jonathan Safran Foer. Ja, is dus een soort uitleg van hoe dat wij als individu, maar ook als samenleving, toch ons steentje kunnen bijdragen aan de klimaatproblematiek, of aan een oplossing voor de klimaatproblematiek dan. Want we dragen al genoeg stenen bij tot de klimaatproblematiek. En dat boek is zo heel concreet. Oké, het is natuurlijk een beetje in het begin vooral wat context nog, maar er zitten ook heel praktische dingen in, waardoor dat je ook iets hebt van, ja, kom, ik ga dat gewoon doen. Dus daarom vond ik dat wel een nuttig boek. En het is ook, ja, het is geschreven door Jonathan Safran Foer. Dus het is ook gewoon heel mooi om te lezen qua taal. En dan nog een andere tip die ik wou geven is De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Die heb ik nog niet zo lang geleden uit. Het is een dik boek, maar het leest super vlot. Want het is ook een groot lettertype.
Belangrijk om de juiste editie te hebben. Ja. Als je natuurlijk het op je iPad leest, dan kun je zelf kiezen hoe groot dat lettertype is.
Oké, voilà. Dus lees het dan misschien op je iPad. Maar ik vind het wel tof om nu en dan eens zo echt met een dik boek rond te huppelen. Heel veel historische casussen of zo. Die aantonen dat mensen in zee echt wel goed zijn. Die typische experimenten uit de psychologie waar je ooit wel al van gehoord hebt, zoals wat als je mensen in het rol van een bewaker plaatst, van een gevangenis, wordt hij dan vanzelfsprekend zo wat evil? Gaat hij dan de gevangenen een beetje pesten? Zo die experimenten worden geduid, in de context geplaatst. En dan meestal ook aangetoond dat dat eigenlijk vooral door zo dan de journalistieke rond een beetje verdraaid is, enzovoort. En het boek eindigt ook weer met, ik denk, 10 of iets meer, ook weer zo'n concrete ding dat jij kunt doen in je leven. Om zo wat meer te chillen en echt wel te zien dat mensen niet het slechtste voor hebben. Dat er ook vaak zo dingen, discussies of zo gebeuren, gewoon door stomme communicatiefouten of door onbegrip of zo. En daarom vond ik dat ook wel echt een leuk boek. Dus.
Wat ik nu ook nog net denk, bij non-fictie, maar ik weet niet of dat heel de dag graag leest. Ik heb, dat is nu waarschijnlijk al een jaar geleden, ook De Bourgondiërs gelezen van Bart van Loo. En als dat zoiets is dat je denkt van, oh, ik leer wel graag een keer iets bij uit non-fictie, vond ik dat een supergoed boek. Omdat het is heel volledig, maar het is vooral heel verhalend. Dus het is allemaal al meer dan 500 jaar geleden gebeurd, maar toch zit je aan het lezen en denk je van, oh my god, hoe loopt het af? En oké, je kunt dan gewoon even Wikipedia om te zien hoe dat afloopt, maar lees gewoon het boek. Of als je daar geen zin in hebt, kan je ook de podcast luisteren van Clara. Ja. Shout-out!
En hij heeft ook een zaalshow, hè, over dat boek. Dus
zijn er zalen open?
Ah ja, dat is wel een goede opmerking.
Ja, dat was van non-fictie. En dan heb ik nog een keer nagedacht van wat zijn zo wat de romans die mij echt doen wat wegdromen en die wegduiken uit de realiteit. Dan dacht ik aan The Party van Elizabeth Day. Dat is een vrij recent boek. En dat is vertaald als Het Feest, maar eigenlijk klopt dat niet helemaal, die vertaling. The Party, want het slaat zowel al op het feest, dus er gebeurt een soort van feest. En als hoofdpersonage is daarop uitgenodigd door wat dat hij denkt dat zijn beste vriend is. Die waren vrienden in hun jeugd, maar eigenlijk is die relatie zo wat veranderd, maar hij heeft dat niet zo heel goed door. En in het boek kijkt hij daarop terug. Dat hij, ja, het is eigenlijk allemaal begonnen op dat feest, maar het duurt heel lang tegen dat je weet wat er daar gebeurd is. Maar tegelijk slaat de party ook op de partij, zo'n beetje de politieke partij. Omdat er heel veel politiek in het verhaal zit. En dus eigenlijk zijn heel die roman bezig met te ontdekken van wat is er daar gebeurd op dat feest. En waarom heeft dat zo'n zotte invloed gehad op zijn leven. Dus dat is wel cool, want je kijkt zowel terug op dat feest als op die volledige vriendschap met die een andere man. En het heeft u wel zo wat een schoon beeld van hoe dat één vriendschap onder man bestaat, maar ook op de Engelse maatschappij. En dan echt zo wel op die klassenmaatschappij die daar nog altijd bestaat. Het is heel mooi verteld, het neemt het zo echt mee. En het is tegelijk, voel het zo'n beetje aan als een vrijdagavonddetectieve, ja. Op een goede manier. En ook zo'n beetje zo'n psychologische, ja, het is echt een psychologische roman. Het is heel spannend, maar het is ook heel mooi geschreven.
Okay.
Ik heb hem echt supersnel uitgelezen. Dus dat raad ik zeker aan. Die gaan misschien ook nog terugkomen. Ik raad die veel aan mensen, want die is echt heel laagdrempelig. Het is zo, je kunt er makkelijk van houden en je kunt er zo uithalen wat je wilt. Je kunt hem gewoon lezen als wat is er gebeurd. Maar het is eigenlijk ook een boek dat gaat over de essentie van vriendschap. En wat dat betekent voor je terwijl je opgroeit.
Zo wat Midsummer Murders dan?
Het is zo wat Midsummer Murders meets Brideshead Revisited.
Oké, okay. Ja.
En ik hou zowel van Midsummer Murders als van Brideshead Revisited.
Ja.
Dus het is echt ideaal. Dan iets helemaal anders, maar omdat ik ook dacht aan een boek dat mij echt zo wat gegrepen heeft, is Northern Lights van Philip Pullman. Ik heb daar ook al over gehad in de podcast. Het is eigenlijk een young adult fantasy boek, maar dat sleept je echt helemaal mee naar een andere wereld, omdat het ook letterlijk in een andere wereld gebeurt. Dus hij kijkt erop. Constant rond van, amai, wat gebeurt er hier? Hoe zit die wereld in elkaar? Het is een heel spannend boek ook, dus daar raad ik zeker ook aan. En nog eentje die je zo wat meepakt, is Everything I Never Told You van Celeste Ng. Dat is dezelfde van Little Fires Everywhere. En Everything I Never Told You is haar debuut. En dat gaat over een gezin waarvan dat de oudste dochter, of de middelste dochter... Een dochter. Een van de dochters is... de oudste dochter, het is de oudste dochter. Is op de nacht verdwenen uit haar bed. Ze vindt haar niet meer terug. En na een paar dagen vindt ze haar terug verdronken in het water. En iedereen zegt van, ja, het lijkt erop dat het zelfmoord is. Maar dat gezin heeft zoiets van, ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ze zijn ook niet in staat om er tegen elkaar over te communiceren. Het is een gezin waar er heel veel leeft. Deels ook omdat de moeder is een witte Amerikaanse. De vader is een gemigreerde Aziat. Ik weet nu niet meer wat een Chinees was of een Koreaan. Dat ben ik even kwijt. Maar dus, enerzijds is er al heel dat racisme dat zit ingebakken in dat stadje. Dat zoiets heeft van, waarom is die witte Amerikaanse nu getrouwd met een buitenlander? Allee, we snappen dat allemaal niet zo goed. Die geloven ook niet dat dat kan zijn als ze elkaar gewoon echt graag zien. En ook al zien ze elkaar echt graag, op duur begint dat wel wat te wegen op de relatie en op dat gezin. Dus dat gezin worstelde al een klein beetje met hun samenstelling. Maar dat die dochter dan verdwenen is en dat ze niet weten van wat is er gebeurd. Was ze ongelukkig en heeft ze zelfmoord gepleegd? Zo ja, waarom wisten wij niet dat ze zo ongelukkig was? Is er een misdaad gebeurd? Ja, dan willen we dat oplossen. Dus er is heel veel onderhuids in die roman. Waardoor dat wel zo... Je ziet ook de verschillende blikken van die familieleden. Maar daardoor, je weet wat er in hun hoofd afspeelt. Maar zij weten het allemaal niet van elkaar, omdat ze niet kunnen communiceren. Maar het is een heel spannend boek. Je wil echt weten wat er gebeurd is. Het is ook supergoed verteld. Celeste Ng is wel heel, heel goed in die ding. Dus dat is wel echt een aanrader ook zo, om in de zomer te lezen. Want het leest heel vlot, maar er zit ook veel meer in. Het is niet gewoon een vlot verhaal. Ze vertelt ook heel veel over... Ja, like, dit is echt ook weer een boek over racisme in Amerika.
Ja.
Maar ook over opgroeien in Amerika. Dus dat wil ik ook nog aanraden. Amai, dat waren veel boeken. Ik hoop dat Hilde veel verlof heeft. Dan hebben we Veerle. Ik ga ze Veerle V noemen, want we hebben verschillende Veerles. Veerle V, je weet wie je bent. Ze had eerst iets heel liefs gezegd over onze podcast, dus dat vond ik wel leuk. Ze heeft, wacht ik ga een keer kijken. Gezien de omstandigheden plannen we niet al te veel deze zomer. Er staat al een weekendje Zeeland en enkele dagen naar de Limburg op het programma. En wellicht volgen nog enkele dagen een stadje in Nederland of Duitsland. Dat klinkt mega leuk. Ze heeft heel veel tijd om te lezen, want ze is nog tijdelijk werkloos. Hopelijk heb je snel weer werk, Veerle. Maar ook, hopelijk heb je ook nog genoeg tijd om te lezen. Ze genoot dit jaar het meest van Grand Hotel Europa van Ilja Neuwert Pfeiffer. Ja, top boek. Ze kijkt reikhalzend uit naar het vervolg op Otmars Zonen van Peter Buwalda. Verslond de verdwijning van Stephanie Meyler van Joel Dicker. Ken ik niet. En op dit moment duikt ze met veel plezier elke dag enkele tientallen pagina's in Max, Misha en het Tet-offensief van Johan Harstad. Haha. Het zijn allemaal dikke boeken, dus dat is leuk. Ik raad mensen graag dikke boeken aan. Ze heeft ook Caravandagen van Evelien de Vlieger nog liggen. Ik ben er momenteel in bezig. Het is zo'n boek dat ik af en toe vastneem. Dus het is ook wel echt een fijn boek. Gewoon om zo af en toe een keer in het hoofd van iemand anders te kruipen. Dus dat is leuk. En ze heeft ook heel graag De Pruimenpluk gelezen van Dimitri Verhulst. Alright. Dus, aangezien dat ze van dikke boeken houdt, denk ik direct Het Achtste Leven van Nino Haratischvili. Dat is echt een heel dik boek. Dat is 1200 pagina's, denk ik. Maar dat is echt een boek dat beloont. Het is een heel dik boek. Het speelt zich voor een heel groot deel af tijdens het Sovjet-tijdperk. Dus in die zin, Sarah, in de Russische invloedssfeer, zeker. Maar ik denk dat het Georgië is en het volgt verschillende generaties van dezelfde familie. Wat dat superboeiend is, want het biedt u echt een inkijk in heel de Georgische geschiedenis. En ook gewoon in die familie, hoe dat die elkaar steunen, maar soms ook een beetje tegenwerken. En het gaat eigenlijk ook over chocolade. We hebben er ook een podcast over en ik zal daarna linken op de blog, zodat je die ook kunt beluisteren. Maar dus, als je van een dik boek houdt, het is echt een boek om van te houden ook. De eerste 100 pagina's dacht ik soms nog van, is dit het? Maar dan daarna heb ik het super graag gelezen. Het is ook een perfect zomerboek. Gewoon omdat je hebt wel wat tijd nodig om het helemaal te lezen. En dat gaat perfect als je op een terras zit of in een hangmat ligt. En nu, omdat je van dikke boeken geniet, ga ik iets gewaagd doen en zeggen... Misschien moet je ook Oorlog en Vrede van Tolstoj lezen. Oké, de eerste 100 pagina's ga je ook denken van... Amai, zotin, waarom hebben ze mij dat aangeraden? Maar ik vond dat een supergoed boek. Ik heb dat ook in de zomer gelezen. Het is, denk ik, dunner dan Het Achtste Leven. Wat dan niet zo'n heel goede prestatie is. Ik bedoel, de meeste boeken zijn dunner dan dat boek. Maar ik vond dat supergoed. De keer dat je ongeveer weet wat dat iedere Russische naam betekent en welk personage dat is, volg je echt zo al die personages. Het is ook een familiekroniek van verschillende families. En die sluit je ook wel echt in je hart. Dus ik ga dat toch aanraden. Opnieuw, Het Genoten van Max Misha. Daar raad ik ook de Nixon en John Irving en de verschillende boeken die ik daarnet heb aangeraden. En dan van de Nederlandstalige boeken heb ik voorbij jaren denk ik vooral genoten van De Heilige Rita van Tommy Wieringa. Heb jij die gelezen, Sarah?
Nee.
Ik heb die gelezen met de boekenclub van het werk. En begin dacht ik van, oh, dat is weer zo gewoon zo'n Nederlandstalige roman, zoals dat er zoveel zijn. Maar het gaat eigenlijk ook een beetje over onze veranderende maatschappij, hoe dat sommige mensen daar buiten blijven staan. Maar ik vond het eigenlijk een beetje soms een gelijkaardige feel aan Middle England van Jonathan Coe, maar dan voor Nederland.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik ook wel een aanrader.
We hebben nog een mailtje gekregen en dat was van Valerie. Ze vond het een leuk idee. Dank u, Valerie. We vonden het ook wel een leuk idee. En zij is vooral op zoek naar een soort van wandelboek. Want normaal gezien ging ze deze zomer, hou u vast, de laatste 500 kilometer van de Camino de Santiago wandelen. Dus ja, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Spanje.
Dat is wel heel dapper.
Dat is echt wel 500 kilometer. Maar die race werd helaas ook geannuleerd. Dus nu heeft ze een andere wandelvakantie gepland. In de plaats van naar Spanje te wandelen, zal ze het in België houden. Dus eigenlijk zoekt Valerie een soort van wandelboeken, maar liefst in een romanvorm. Ze leest zelf heel veel romans, zowel in het Engels als in het Nederlands. Van Dimitri Verhulst tot Peter Buwalda, van Sally Rooney tot Johan Harstad. En Trace, goed nieuws voor jou. Ze wordt niet afgeschrikt door dikke boeken. Vandaar dat wij een aantal tips voor Valerie hebben gevonden. Dat ze nog in haar zware rugzak kan meenemen. Toen ik wandelboeken zag staan, moest ik ik denk heel snel denken. Het is misschien al ondertussen een beetje een cliché geworden onder de wandelboeken. Namelijk De Acht Bergen van Paolo Cognetti.
Een cliché onder de wandelboeken, dat vind ik wel al geniaal.
Ik vind dat toch, omdat er toch wel heel veel passages in staan waarbij dat dan de vader of de zoon of de derde hoofdfiguur aan het wandelen zijn in de bergen. En die wandelingen op zich worden ook heel mooi beschreven en je leert ook echt bij als niet-wandelaar hoe dat allemaal zit. Als je zo van berghut naar berghut wandelt, dat je dan zo kunt registreren en zo. Zo van die dingen wist ik echt niet. Dus vandaar, het was een enorme hit, dat boek. Ik denk dat Paolo Cognetti ondertussen een beetje een gehypte schrijver is geworden.
Ik denk dat hij goed binnen is.
Voilà, zo kan je het ook formuleren. ik vind het wel terecht ergens. Hij schrijft heel mooi. De landschappen zie je echt voor u. Je hebt ook echt het gevoel dat je daar bent. Vandaar de tip. En De Acht Bergen zelf gaat dus over een hoofdpersonage die opgroeide in Milaan, samen met zijn ouders. Maar die ouders hadden ook een buitenverblijf in de bergen, waar dat ze elke zomer naartoe gingen. En dan ook echt wel een band hadden met de lokale bevolking. Waaronder met ene Bruno, die even oud was als het hoofdpersonage. En ze groeien zo wat samen op. En dan sterft die vader op een vrij jonge leeftijd. En dan ontdekt het hoofdpersonage eigenlijk dat Bruno een vrij goede band had met zijn vader, terwijl hij dat zelf niet altijd had. En heeft daar zo wat moeite mee. Dus het gaat zowel over vader-zoon-relatie als de vriendschap tussen hem en Bruno. En die band met die bergen, hè, dat is echt wel centraal. Dus ja, dat is mijn eerste tip. Ik moet toegeven dat ik wandelboeken misschien een moeilijk concept vind. Maar als ik nog een tip mag geven waarin er gewandeld wordt, dan is dat Lost Children Archive van Valeria Luiselli. Het is wel in een volledig andere context, ook in een niet-vrijwillige context, dat er gewandeld wordt. Want in dat boek gaat het eigenlijk over de problematiek aan de grens van Midden- en Noord-Amerika, waar er heel veel kinderen te voet letterlijk stappen om Amerika zo binnen te geraken. Dus eigenlijk over de smokkel. We volgen een aantal kinderen. Hoe zij door allerlei illegale praktijken het land proberen binnen te geraken, enerzijds. Maar anderzijds is eigenlijk het grootste deel van het boek een gezin dat we volgen, die ook een grote reis maken en waarvan de vrouw die problematiek bestudeert. Dus het koppel zelf, zowel de man als de vrouw, zijn een soort van audio-kunstenaars, als ik het zo mag noemen.
Ja, ik denk dat ze het zo... De ene is een documentarian.
Ja, ja, ja.
En de andere is een documentarist.
Ja, toch zoiets. Ja, inderdaad.
Om te weten wat dat precies was, raad ik aan gewoon het boek te lezen, want ik ben het zelf eigenlijk al vergeten.
Maar sowieso, het is ook gewoon een mooi boek, dus dat mag niet de enige reden zijn om het boek te lezen.
Nee, dat is waar.
Het is ook een onderwegboek. Dat gezin reist eigenlijk vooral in functie van de job van de man, want die willen een soort documentaire maken, audiodocumentaire, over de Indianen. Dus ze gaan naar een aantal plaatsen om daar het geluid van wat dat er nog rest, zo gezegd, op te nemen. Dus dat is voor mij dan die trektocht, maar ook nog veel meer die kinderen die effectief te voet proberen dus Amerika binnen te komen. En dan heb je een soort rare ontmoeting. Of dat die nu echt gebeurd is of niet, weten we niet helemaal zeker. Maar dus, als ik dat als een wandelboek mag beschouwen, dan wil ik die zeker, zeker aanraden, want het is echt een heel mooi verhaal.
Ik dacht bij wandelboek meteen aan The Road van Cormac McCarthy. Maar dat is misschien niet onmiddellijk een... Ja, dat is ook opnieuw een onvrijwillig wandelboek.
Ja.
Voor wie dat niet kent, The Road is een dystopische roman van Cormac McCarthy. Dat vindt plaats in een soort van post-apocalyptische wereld. Alles staat in brand, er is niets meer. En de laatste mensen die er nog zijn eigenlijk allemaal onderweg naar het zuiden, omdat er daar naar het zuiden wel nog leven mogelijk is. En we volgen eigenlijk een man en zijn zoon. En die wandelen altijd, want er zijn gewoon geen andere opties. Die wandelen en rond zich zien ze eigenlijk een beetje de wereld. Ja, er staat heel veel in brand. Ze volgen wegen die al wat gebarsten zijn en zo.
Alles is ook
heel
geplunderd.
Veel gevaar overal. Ja, alles is geplunderd. Ze moeten zelf ook op zoek naar eten. En de ene keer hebben ze dan veel chance en de andere keer niet. Het is ook een beetje een eng boek, want iedereen die ze tegenkomt is eigenlijk gevaar. Er is niet zoiets als een keer zwaaien naar iemand van, ah, hey. Zoals hij meestal wel doet als je wandelt. Een keer glimlachen naar de rest. Dus het is wel redelijk grim, maar wel een heel mooi boek. Maar dan ga je wel constant willen rondwandelen met heel veel conserven in je rugzak. Dus misschien is dat niet de beste aanrader, terwijl je wandelt, maar zeker ooit eens lezen, want ik vond dat een supergoed boek. Ik dacht ook aan Census van Jesse Ball. Die heb ik gelezen begin dit jaar. En dat gaat over een man die censusnemer is. Dus die is eigenlijk, doet een soort van volkstelling. En hij doet dat samen met zijn zoon. Zijn vrouw is gestorven en hij heeft zelf diagnose gekregen van kanker, dat hij binnen een aantal maanden gaat sterven. En zijn zoon heeft het syndroom van Down. En hij heeft zoiets van, ik ga gewoon mijn zoon zo lang mogelijk nog bij mij houden, want die zat eigenlijk in een instelling. En die neemt hem mee op die volkstelling. Maar eigenlijk telt hij ook niet zo heel goed. Dus eigenlijk zijn ze gewoon samen op reis en babbelt hij tegen iedereen dat hij tegenkomt om hen zogezegd te tellen. Het is een heel mooi boek. Het is heel... Ja, die zoon heeft zo'n heel ontwapenend effect op mensen. Die zijn allemaal heel open, die vertellen veel over hun leven. Dus een supermooi boek ook. Dat ook gaat over onderweg zijn, maar bijvoorbeeld hierbij weten ze niet zeker van wanneer gaat de reis gedaan zijn. Ja, eigenlijk gewoon als die vader sterft. Maar het is dan ook een beetje onzeker, wat gaat er dan gebeuren met die zoon? Dus die geeft hem zowel een briefje wat erop staat, van kijk, ja, als ik er niet meer ben, moet je dat tonen aan de mensen. Maar supermooi geschreven, dat boek. En als het gaat over wandelen, dacht ik nog aan twee andere boeken. Haruki Murakami is een echte wandelschrijver. Zijn personage is eigenlijk altijd aan het hiken. Slaapt dan een keer op het strand en al. En als ik aan het denken, welk boek gebeurt dan meest? En ik denk dat er in Norwegian Wood waarschijnlijk het meest gewandeld wordt. Waar ik nu meteen kon opkomen. Er wordt altijd veel gewandeld in Norwegian Wood. Dus als je die nog niet hebt gelezen, een echte Murakami classic. Een beetje een coming of age ook van het hoofdpersonage. Die ik denk dat een van zijn beste vrienden is gestorven. En die zijn vriendinnetje blijft zo wat achter en heeft ook wat mentale problemen. Dus dat hoofdpersonage probeert zich wat over haar te ontfermen, maar dat is ook ergens wel wat moeilijk. Daar gaat het over. Je wordt eigenlijk volwassen in de jaren 80. Dus het is heel veel muziek, heel veel literatuur die daar zo wat bij komt. En ook heel veel gaan wandelen.
Het is ook een supermooi
boek wel. Ja, ik vond dat wel een van de raarste seksscènes dat ik heb gezien. Alleen niet raar, maar zo oncomfortabel om naar te kijken.
Ah ja, ik heb nog niet gezien de film.
Ga het dan even zo je glas wijn gaan bijvullen of zo. Tijdens die 5 minuten.
Ik heb misschien nog één boek waar ik nu spontaan aan denk. En dat is De Vlucht van Jesus Carrasco.
Ja, daar dacht ik ook nog aan.
Dus dat gaat over een jongetje dat in een ongedefinieerde tijd, ongedefinieerd land, zijn dorp ontvlucht. Je krijgt wel een beschrijving van het landschap waarin dat hij dan terechtkomt. Dus echt zo'n dor woestijngebied. Is duidelijk op de vlucht omdat hij bang is voor iets, maar je weet niet onmiddellijk van wat is er exact gebeurd. En hij moet echt, ja, het is echt overleven. Hij wordt verbrand, hij heeft heel veel dorst, hij vindt ook niet echt eten of zo. En dan ontmoet hij op een bepaald moment een oude man die geitjes aan het hoeden is en waar dat hij een heel bijzondere band mee heeft. Dus eerst zijn ze zo wat vijandig tegenover elkaar, maar na een tijdje zijn ze eigenlijk wel nuttig voor elkaar. En dan gebeuren er een aantal dingen nog. Het is een heel traag boek, dus daar moet je wel voor zijn. Het is niet dat er heel snel acties gebeuren. En het is ook niet zo'n vrolijk boek. Het is een redelijk zo hard, dor boek.
Maar ook wel een mooie geschreven.
Ja, inderdaad. Heel mooi vertaald ook in het Nederlands. Dus daarom wil ik het ook wel aanraden.
Right. Ik heb nog eentje. En dat gaat eigenlijk meer in op je pelgrimstocht dan op het wandelen. Alhoewel er ook wel veel wordt gewandeld. En dat is Stilte van Shusaku Endo. En dat gaat over 3 missionarissen die naar Japan gaan. Het is ergens einde middeleeuwen dat plaatsvindt. Misschien zo 16e, 17e eeuw. Ja, daar moet je mij nu niet op pakken. Maar er is een tijd geweest waarin er vrij veel missionarissen naar Japan gingen, waar het in Japan echt zo wat gekerstend werd. Maar op een bepaald moment heeft de Japanse koning, keizer, dan gezegd van kijk, ja, we gaan daarmee stoppen, jongens. Al die missionarissen terug naar van waar ze kwamen. En dat is eigenlijk vrij brutaal gebeurd. Dat is echt heel vreedheden tegenover christenen in Japan gebeurd. En er was ene man die daar nog was, een soort van priester, die was nog in Japan en die is eigenlijk, die wil ook niet weggaan. En zijn 3 leerlingen, dus 3 Portugese missionarissen.
Waaronder Adam Driver.
Waaronder Adam Driver en Andrew Garfield zeker ook.
Ik heb alleen Adam Driver.
Ja, ik denk Adam Driver en Andrew Garfield waren, denk ik. Ik kreeg een knik uit mijn publiek. En die natuurlijk op dat moment Portugese missionarissen zijn, die beslissen dan om naar Japan te gaan op zoek naar hun mentor. En dat is een supermooi boek, ook een heel mooi verfilmd, met dan inderdaad Adam Driver en Andrew Garfield. En zij gaan op zoek naar die priester, wat is er daarmee gebeurd? De Japanse overheid zegt van, kijk jongens, ja, je bent bekeerd, je is nu een van ons, je bent vrouw en al, vrij gelukkig, totaal niet meer katholiek. Maar zij weigeren zo'n beetje om dat te geloven, dus zij blijven op zoek gaan. Zij bekeren ook nog altijd Japanners, maar het is echt zot om te zien wat voor vreedheden dat er begaan worden en ook hoe slecht dat de Japanse boerenbevolking dat had op dat moment. Het is echt iets dat ik nog nooit echt zo vrij had in detail gelezen, over hoe triest en hoe droef eigenlijk dat eraan toe ging. Maar daarnaast al een heel mooi boek, heel goed gebracht, echt spannend. Dus dat is ook wel een aanrader. En we hebben nu eigenlijk geen enkel dik boek aangeraden, maar ik denk misschien ook zeker naar alle voorgaande tips luisteren van Valerie, er zijn al veel dikke gepasseerd.
Of combineren, nee, gewoon meerdere boeken samen meedoen.
Ja, aan elkaar binnen. Het mensen die boeken uit elkaar knippen als ze te dik zijn, maar misschien kan je er ook aan elkaar plakken.
Ja, voilà, nieuwe hype. Het volgende mailtje kwam van Roxanne, die ons eerst en vooral wil feliciteren met onze fantastische podcast. Dankjewel Roxanne, het is altijd heel leuk om te lezen. En wat kunnen we aanraden aan Roxanne? Want zij houdt van Noord van Sien Volders. Een ongewoon huwelijk van ja, ik heb nog altijd Thierry, was het? Thierry Jones.
Kitchen. Ik weet niet, het ja, ik dacht dat op bezocht, Sarah.
Ik dacht Thierry, dat dan zo de andere uitwerking.
Thierry, als je aan het luisteren bent en we spreken jouw naam verkeerd uit, let us know.
Oké, okay, dus ik houd het voorlopig bij Thierry Jones, Kitchen van Banana, Yoshimoto, enzovoort. En dat zijn boeken die ze dankzij ons heeft gelezen, schouderklapjes voor onszelf en zo. Dus ze zoekt een zomerleestip. Het wordt ook voor Roxanne een staycation, net zoals voor heel veel andere mensen. Ze woont in Brussel, maar ze verhuist terug naar de kust deze zomer. Dus back to her roots, blijkbaar.
Ik kan het alleen maar aanraden. Back to the roots gaan is echt leuk. Ik vind zo in Amerikaanse tv-shows wordt er altijd over gedaan, like dat dat niet goed is, behalve in romantische kerstcomedies die altijd goed aflopen. Maar Back to the Roots verhuizen, kan het echt aanraden.
Voilà, dus dat zit al goed. Dus ja, Roxanne heeft een heel strand om op te lezen en ook een tuin. Dus de perfecte context om te lezen. Wat heeft ze nog graag gelezen? De Acht Bergen, Akik van Paolo Cognetti. Het Zwart en het Zilver van Paolo Giordano. De geniale vriendin Elena Ferrante. Ik voel hier zo'n een Italiaanse trend.
Jij, yeah, Italiaanse vibe.
Een man die overheet van Frederik Bakman. Kamer van Emma Donoghue. En het wonderlijke verhaal van de man die van India naar Zweden fietste voor de liefde van Perrie Andersson. Dus zo wat Italiaans en dan zo wat Scandinavisch. Dus we gaan proberen jou een aantal tips te geven. Op basis van je verhuis en je liefde voor Italiaanse en Scandinavische boeken.
Right. Ik heb al direct een boek over de zee. Ik heb net een boek gelezen, het heet The Sea, van Iris Murdoch. En ik vond echt dat ze daarin de mooiste beschrijving heeft van de zee. Het gaat over een gepensioneerde theatermaker, Charles Arrowby. En die, die koopt like een soort van bovallig huisje aan de Engelse kust. En dus echt aan, zo, in mijn hoofd staat het echt op een klif aan de zee. En die wil daar zo wat gaan pensioneren. En die heeft echt zo de mooiste beschrijving van de zee. Zo op ieder moment van de dag ook. Okay. De zee in de mist, de zee in de regen, de zee in de zon. En ik kan me voorstellen dat Roxanne dat ook allemaal gaat zien als ze aan de kust woont. Dus dat vond ik al vrij goed. Naast dat het over de zee gaat, dus de Sea, gaat het ook over een man die zo wat... ziet zijn jeugdliefde terug en hij denkt, hij heeft dat zo altijd heel verheerlijkt. En nu heeft hij zoiets van, amai, nu gaat het gebeuren. Wij gaan trouwen en samen oud worden. Ook al zijn we al oud, maar we gaan samen nog ouder worden. Maar hij houdt eigenlijk constant zichzelf een beetje voor de zot. En iedereen in zijn omgeving zegt zowel een Charles. Charles darling. Dat is echt geen goed idee. Maar hij ziet dat eigenlijk niet. En soms ziet hij dan even slecht. Maar dan daarna zie je dan toch weer dat hij denkt dat die jeugdliefde nog alles gaat veranderen. En zichzelf zo soort van gaat louteren van alles wat hij gedaan heeft in zijn leven. Maar dat gebeurt niet helemaal. Dus het is echt zo'n verhaal van iemand die gaat pensioneren aan de zee om terug te kijken op zijn leven. Een duidelijke tweede verblijver. Maar wel een heel mooi boek. En daar moest ik onmiddellijk aan denken. Bij de kust.
Okay. Ik heb me vooral op de Italiaanse auteurs eerst wat geïnspireerd. En daar wil ik een boek aanraden dat we met onze boekenclub hebben gelezen. Dat is De tuin van de familie Fizzi-Contini van Giorgio Bassani. Italiaanser klinken in de titel en als schrijver kan, denk ik niet. Was een boek dat zo wat gemengde reacties had opgeroepen, als ik me goed herinner, in onze boekenclub. Maar ik vond het wel heel mooi. Dus het gaat over zo aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf. Zitten we dus in Italië. Ons hoofdpersonage is zowel vriend aan huis bij de familie Fizzi-Contini. En dat is eigenlijk een rijke Joodse familie. Dus ja, je leert enerzijds hoe het is om vanuit die hoek de eerste de discriminatie tegenover Joden, maar dan later ook het vervolgen enzovoort. Hoe dat verlopen is daar.
Ja, ik vond dat wel verhelderend, want ik moet zeggen, ja, Jodenvervolging, ik heb daar wel enig wat dingen over gelezen, maar meestal vind je dan plaats in Polen of in Duitsland of zo. En over Jodenvervolging in Italië had ik nu nog niet echt iets gelezen. Ja. En het heeft ook heel mooi aan dat niet iedereen in de Joodse gemeenschap daar op dezelfde manier op reageerde. Mm-hmm. Zeker in die eerste periodes, als het zo wat gaat over ja, hoe Joods mogen zijn in het openbaar, zijn er wel echt ook families die zeggen van ja, al die, bijvoorbeeld de Fizzi-Contini's waren wel mensen die zo in het openbaar ook vrij Joods waren, die heel gelovig waren. En andere Italiaanse Joden hadden wel zoiets van ja, kijk, ze moeten nu ook wel weten, ze moeten maar niet zo Joods zijn. Dus dat vond ik wel nog, dat was wel nieuw voor mij.
Ja, zeker. Maar ik vond het mooie aan dat boek, is dat dat niet zo het vertrekpunt is. Het vertrekpunt is eigenlijk de hoofdfiguur, dus die jongen vanuit een andere familie, die ook zo wat verliefd is op de dochter van die familie. En alles daar rond, dus die context, leer je terloops kennen, maar dat maakt het juist zo echt. Dat maakt het zo deel van dat dagelijks leven. Waardoor dat je dat op zo'n menselijke manier of zo ervaart. Dus dat is mijn eerste tip, omdat je wel graag Italiaanse auteurs leest.
Ja. En ik vond ook, want dus, ik was misschien toen we het boek lazen niet super enthousiast over het boek, maar het is zowel iets dat mij bijgebleven is. Ja. En als ik zo denk aan De tuin van de familie Fizzi-Contini, dan zie ik wel echt zo die tuin voor mij. Dat is zo'n mooie ommuurde tuin met heel veel boom en een tenniscourt en zo. En ik kom wel direct terug in die sfeer. En dat vind ik wel mooi als een boek. Want soms lees je een boek en zijn helemaal er weg van, met 2 weken later. En je is wel iets van, ik weet niet meer zo super goed waarover dat ging. Maar dan heb je iets als een Fizzi-Contini, dat je op het moment zelf misschien niet super mee wegwaart, maar waar je wel nog lang over nadenkt.
Mm-hmm. Nee, dat is zeker waar. En die tuin is ook een meerwaarde, want die wordt... dat is ook de titel.
Ja. Sarah is helemaal mee. Er Frank is net geval. Er Lira is net geval.
Oké, maar dus, dat is een Italiaanse tip. Dan wou ik nog 2 andere boeken tippen. Eentje is Conversations with Friends van Sally Rooney. Dat was mijn kerstcadeautje van Trees dit jaar. Of eigenlijk vorig jaar dan. Hè? Dus met Kerstmis. Ja. De jongste Kerstmis.
Ja.
Gaat over dus 2 vriendinnen, waarvan 1 vriendin eigenlijk de hoofdpersonage is die het boek vertelt. En die zo min of meer toevallig in contact komen met een koppel waarvan de man een acteur is die vrij bekend is in New York, in Amerika. En de vrouw is een beroemde fotografe van celebrities, min of meer. Het is niet zo'n dik boek, maar het beschrijft eigenlijk vooral zo de periode net voor de zomer en dat dan net na de zomer. En in die zomer gaan die 2 vriendinnen, mogen zij langsgaan in het buitenverblijf van dat koppel. En dat is in Frankrijk. En je bent ook echt wel een beetje daar in Frankrijk door dat boek. Dus ze beschrijven dat huis, de relaxte sfeer en zo. En je kan het al een beetje voelen aankomen, denk ik. Het is ook met een affaire met de man van dat koppel.
Sally Rooney houdt wel zo'n keer van een affaire, hè?
Ja, voilà. Maar ja, dat mag ook, hè. Dat mag ook in een boek.
Zeker. Het zou ook saai zijn, moest er geen affaire zijn.
Voilà. Dus zeker, daarom, omdat je zegt dat je gaat verhuizen, deed het mij daar ook wel wat aan denken. Omdat die vriendinnen dan ook effectief in het boek verhuizen. Dus wat, misschien een kleine link. Het gaat uiteraard heel vaak over conversaties tussen iedereen, die heel mooi worden weergegeven. Vaak ook heel lang, dus je moet daar wel fan van zijn. Dus als je zegt, ik ben verhuisd en ik mis mijn vrienden, dan vind ik dat wel een aanrader. Want dat hoofdpersonage wordt ook een beetje een vriendin, waardoor hij soms ook gewoon in het boek wil kruipen en haar zo iets wil zeggen dat ze anders doen. Dus op die manier een aanrader. En dan heb ik nog eentje. En dat is Nobody is Ever Missing van Catherine Lacey. Dat gaat over een vrouw die succesvolle carrière had, een gezin in Amerika opnieuw, ik denk ook weer New York, die van de ene dag op de andere alles achterlaat, naar Australië vliegt en dan daar zo wat rondtrekt en zo wat logeert bij iedereen. Eigenlijk letterlijk om haarzelf te zoeken. Dus enerzijds heb je die zoektocht, de landschappen worden heel mooi beschreven, de ontmoetingen ook, die ze dan heeft onderweg. Ook zo wat gevaar, want ja, een vrouw alleen is natuurlijk niet altijd zo fantastisch romantisch. En ook de reactie van haar familie die ze achterlaat, vooral van haar man, krijg je ook via brieven onder andere te lezen. Dus ik wens u zeker geen verhuis die resulteert in het ronddwalen. Maar het gaat ook wel over zo het je context verlaten, je comfortzone verlaten en wat dat met uzelf doet. En daarom vond ik het ook wel een troostend boek, omdat dat ook wel heel mooi wordt beschreven. Het is wel niet het vrolijkste boek, maar ja, het is ook zo'n boek dat mij is bijgebleven. Dus vandaar.
Alright. Ik doe nog een eentje, omdat... ik ben even de naam vergeten. Ah ja, Roxanne. Omdat Roxanne ook Thierry Jones aanhaalde, dacht ik ook nog aan If Beale Street Could Talk van James Baldwin. Het gaat over over een koppel, die alle twee Zwart-Amerikaan zijn in New York. Het is een heel jong koppel. Ik denk dat het meisje 18 is en de jongen is 21. Die zijn heel verliefd op elkaar. Die hebben nog allemaal plannen om te trouwen en like, happily ever after te leven en zo. Totdat die jongen ervan onterecht beschuldigd wordt van de verkrachting van een Puerto Ricaanse vrouw. Puerto Ricaanse? Ja, het is een Puerto Ricaanse vrouw. En ook al is hij bijvoorbeeld nergens te bespeuren op het moment dat dat gebeurde, wordt hij toch direct aangeklaagd door de politie. Ze pakken hem op. En eigenlijk is dat een beetje een flik die de pik op hem heeft, die hem oppakt. Maar omdat dat een zwarte Amerikaan is, wordt hij natuurlijk, ja, die heeft gewoon geen kans. Die wordt opgesloten, die van een advocaat en allemaal gevoel direct aan van, dat komt er eigenlijk niet goed. Dat meisje ontdekt kort nadat die jongen is gevangen gezet, ontdekt ze dat ze zwanger is. En dan eigenlijk, heel haar gezin begint dan zo wat samen te werken van, hoe gaan wij hem vrij krijgen? Het is een boek dat onlangs verfilmd is. Dat boek is eigenlijk al uit de jaren 70. En dat heeft ook heel die vibes van de jaren 70, waarmee zo de muziek, gewoon heel die sfeer van in New York op dat moment. Het is een boek over sociale onrechtvaardigheid, maar het is tegelijk ook echt een boek over liefde en over... de liefde vooral in een gezin die bestaat. Want dat meisje en haar zus en haar ouders, die gaan er echt zo allemaal samen voor van, kijk, we gaan dat hier oplossen. We gaan zorgen dat je baby niet moet opgroeien zonder een vader of met een vader in de gevangenis. En dat is eigenlijk vooral het mooiste eraan. Naast een boek dat gaat over iets heel lelijks, over echt zo dat institutioneel racisme in New York, in Amerika, en dat onrecht dat gebeurt. Het feit dat iedereen weet dat die jongen daar niet juist zit, dat hij helemaal niets heeft gedaan, gaat dat ook wel over de mooie dingen eraan. En dat vond ik wel heel goed. En dat boek gaat niet alleen over de lelijkheid, maar ook over... wat staat er tegenover? Dus dat wil ik zeker ook aanraden. Ik heb de film zelf nog niet gezien, maar het schijnt ook heel mooi te zijn. Ik heb hem nog staan op mijn digicorder. Dus ik ga nog kijken.
Oké, dat waren al 6 mensen die we hopelijk een aantal goede tips hebben gegeven, waar dat ze effectief van zullen genieten. We kregen nog meer mailtjes, maar die zullen we in een volgende aflevering op hun wenken bedienen.
Dat klinkt mega goed. Ik heb nu ook een al beeld dat iedereen die zo een tip krijgt, zijn valiesje pakt voor de zomer en daar zo al die boeken in steekt. Dus stuur mij een foto als je dat effectief aan het doen bent.
Ja, dat vind ik een goeie.
Ja, hè? Maar dus dat gaan we voor deze keer afronden. Dat zijn heel veel tips. Ik neem ook aan dat iedereen die ondertussen heeft opgeschreven en aan de telefoon hangt met zijn plaatselijke boekhandelaar, Jos, ik wil al die boeken nemen. Ik ken persoonlijk geen boekhandelaar die Jos heet, maar ik neem aan dat er wel gaan zijn. Dus dat is al super goed. Om af te ronden, Sarah, wat ben jij momenteel aan het lezen?
Ik vermoed dat het hetzelfde boek zal zijn dat jij aan het lezen bent.
Ik denk het wel.
The Memory Police.
Van Yoko Ogawa.
Ogawa, oké.
Okay. Ja, Sarah, ik ben nog maar net begonnen in, maar ik zit eigenlijk ook al in een derde van het boek, omdat het zoiets is waarin je blijft doorlezen. Maar ik stel voor dat hij zegt waarover het gaat.
Oké, ik ga mijn best doen. Dus het is een boek... Dat klopt al, hè?
Nou, ja, goed bezig staat. Het is inderdaad een boek.
Dank u. Dus we volgen een hoofdpersonage, een vrouwelijk
zoals
hoofdpersonage.
Zoals in veel boeken.
Ja, ik ben aan het opbouwen, hè. en zij woont op een eiland. We weten niet goed welk eiland. Maar het bijzondere aan dat eiland is dat het bestuurd wordt of geregeerd wordt door een soort memory police. Dus eigenlijk een soort, een dictatuur bijna. Want zij beslissen welke... zowel objecten als concepten dat er mogen blijven bestaan. Dus zo
vaak... Maar beslissen zij dat? Of is dat iets dat gewoon gebeurt?
Dat weet ik niet. Nee, inderdaad. Ja. Zij zijn waarschijnlijk de uitvoerder.
Ja, hè? Want het bijzondere aan dat boek is dat op bepaalde dagen wordt ze wakker en voelt ze, oei, er is iets verdwenen vannacht. Ja. En dat kan een beetje van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld lint zijn, en dat kunnen ook vogels zijn.
Of rozen.
Nu, waar ik zit, zijn net de rozen verdwenen.
Ja.
En dat is echt zoiets, en iedereen komt dan buiten en ze zien dat nog verdwenen. Bijvoorbeeld die rozen gaan dan allemaal weg over de rivier en mensen kijken ernaar en denken zo mooi. Maar bijvoorbeeld een kwartier later hebben ze al iets van, ik weet dat er iets verdwenen is, maar rozen, ik weet eigenlijk niet meer echt hoe dat was.
Ja. Maar er zijn een paar mensen die wel de dingen kunnen blijven herinneren. Mm-hmm. En die memory police wil eigenlijk al die mensen gevangen nemen en dan, ik weet het niet, waarschijnlijk eerst zo wat medische experimenten mee doen en dan vermoorden. Dus het is eigenlijk best wel griezelig. Het is ook, griezelig, het is heel spannend. Maar ik vind het tot nu toe, ik denk dat ik iets verder zit dan jij, vind ik het wel echt supergoed. Het idee op zich, dat er gewoon zo dingen worden gewist uit uw samenleving, maar ook uit uw geheugen, door een externe kracht, om dat als een soort controlemechanisme dan te gebruiken, mm-hmm. binnen een dictatuur, vermoed ik. Ik zie het al helemaal verfilmd. Ik zie het al helemaal voor mij. Ik hoop het eigenlijk echt. dus dat ben ik nu aan het lezen, want we hebben volgende week ook boekenclub.
Yep. Ik ben daar ook al heel enthousiast over. Voilà, dat was het. maar het, bijvoorbeeld, het is wel zo heel mysterieus, want ons hoofdpersonage heeft bijvoorbeeld geen naam. De drie belangrijkste personages zijn ons hoofdpersonage, een oude man die zo'n vriend van de familie is, en waarnaar dat er wordt verwezen als die old man, en R.
Ja.
De redacteur van ons hoofdpersonage.
Ja.
En die wordt ook altijd gewoon met die ene letter aangesproken.
Ja.
Dus dat draagt zo wat bij aan dat mysterieuze ervan.
Ja.
En ik vraag me ook af hoeveel dat er duidelijk gaat worden en hoeveel niet.
Ja. Ik denk niet dat zo alles dat zo duidelijk gaat worden van wie dat de krachten beheerst. Nee. Of zo. Dat hoeft ook niet.
En het is ook een heel mooie cover. Ik heb de hardcore. Ik heb de hardcover versie. En die is heel mooi. Want dus het papieren flapje is echt al mooi gedaan. Het is ook een foto van een meisje. En dan zijn er bepaalde stukken zo heel rudimentair getekend. Like dat stukken zijn die bijvoorbeeld al niet meer echt als concept bekend zijn bij haar. Maar dan het boek zelf, als je de papieren vestje afdoet, is het donkerblauw. En dan zet er ook zo'n soort van zegel op, like van een politie.
Hmm. Oké. Okay.
Very cool. Oké, dus dat was het. Dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Jofra voor de geleverde diensten. En dan zien we elkaar de volgende keer.
Yes, of horen, hè.
Maar we zien elkaar ook, hè.
Ah, wij zien elkaar. Ja.
Maar de luisteraars horen elkaar dan de volgende keer.
Ja.
Salut.
Dag.
Einde van het boek.